Hallo, ik ben Jan Lauwers van de Militaire Courant en ik zit hier met Olaf van Jolen en Niels Roelen. Een gelegenheidsduo, maar ze hebben elkaar al best vaak gezien de laatste jaren. Olaf en Niels, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Een boek, Sporen. Met een prachtige omslag die ook al hulpvragen oproept, maar dat komt dadelijk aan bod. Wie van jullie kan ik het woord geven om even te vertellen waar dit boek over gaat, wat het is? Ik heb het gelezen voor een groot gedeelte, maar het is goed om even de makers zelf daarover aan het woord te laten.
Kan allebei, maar doe jij maar, pak jij maar, Olaf, want het begon bij jou.
Ja, dat is een beetje zelf eren wie eren toekomt doen. Maar Sporen is een verzameling interviews met veteranen van uit alle conflicten waar Nederland bij betrokken is geweest, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu eigenlijk. En wat wij met die mensen bespreken is de impact die hun uitzending heeft gehad op hun leven. Dat kan in negatieve zin zijn, maar ook zeker in positieve zin. Wat is er blijven hangen? Wat heeft die uitzending met hun gedaan? Wat hebben ze ervan geleerd? Wat heeft het hun gebracht?
Okay.
Het idee is ontstaan bij mij vorig jaar. Ik heb met mijn Telegraaf-collega Sylvain Schoonhoven een aantal andere militaire boeken geschreven. Voor mij kwam vorig jaar een einde aan de periode dat ik defensieverslaggever was bij de krant. Ik ben inmiddels chefverslaggeverij daar. Maar ik wilde heel graag nog wel een mooi boek maken.
Ja.
En ik heb voor deze vorm gekozen omdat de vorige boeken die ik gemaakt heb, dat waren vooral, noem het maar, heel erg inhoudelijk geresearchde boeken, uitgezochte boeken op een thema. Of het nou Oeruzgan was of de F-16. Maar nu wilde ik iets doen met het fenomeen dat ik in een aantal jaar mensen ontmoette, mensen leerde kennen. En Niels was veel langer geleden een van de eerste daarvan. Die mij hele mooie persoonlijke verhalen vertelde. Waarvan ik dacht, ja, die zouden een keer bewaard moeten worden. En die zouden aandacht moeten krijgen van zoveel mogelijk mensen. Omdat die uitzending is één. Dat is vaak best wel een technisch verhaal. Maar er gaat zoveel meer achter schuil. En dat vond ik mooi om daar wat mee te doen. En ik vertelde dat aan Niels en die vond dat meteen mooi. Die zei, dat boek wil ik met je samen maken. En dat was ook eigenlijk een beetje de hoop dat ik het tegen hem vertelde. Dat ik dacht, dat zou heel tof zijn om het samen te doen.
Ja, nee, want ik wil al nu al zeggen dat ik echt onder de indruk ervan was. Het raakt ook. En het is ook persoonlijk best een understatement. Maar daar gaan we dadelijk wat verder op. Maar inderdaad, je wilde het maken, maar dus met Niels. Niels, begrijp je dat Olaf met jou wilde samenwerken?
Ja, natuurlijk begrijp ik dat. Je wilt nou niet met mij samenwerken.
Oh, vertel, wat maakt jou zo geschikt daarvoor?
Volgens mij hadden we het een paar keer tussen neus en lippen door over gehad met elkaar. En op een gegeven moment maakten we een fietstocht met elkaar door, volgens mij, wat is het waterwindgebied rondom Haarlem. En toen gingen we er dieper op in. En toen zei ik van, nou, wat ik wel met je wil maken is een boek waarin we dus ingaan op hoe dit invloed heeft op jouw leven. Want dat lijkt me interessant. En dat boek is er nog niet. Als je gaat kijken naar, we gaan 30 veteranen spreken over, ik was op missie in Irak en het was een donkere, stoffige nacht en het was warm. En die boeken zijn er stapels van. Mm-hmm. En daarvan zei ik van, ja, de Engelse en Amerikaanse literatuur is beter. Hebben meer verhalen om uit te kiezen. Krijg je mensen als Dave Eggers, Tom Clancy. Echte topschrijvers. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij slechte schrijvers zijn. Zeer zeker niet. Maar het is wel echt een ander kaliber. En dan word je het zoveelste boek op de stapel. We wilden echt iets maken wat anders was. En zo kwamen we een beetje eigenlijk tot dit concept. Ja, en voor mijzelf gold dat hoewel mijn missie in Afghanistan en Cyprus ver achter me liggen en ik daar niet dagelijks mee bezig ben, word ik door de boeken die ik over uitzendingen heb geschreven, de stukken die ik over defensie heb geschreven, nog wel regelmatig geconfronteerd met mijn Afghanistan verleden. Dus of ik het nu wil of niet, het is een onderdeel van mij. Dus vroegen we ons af van, ja, hoe zit het dan bij andere mensen?
Ja, bij andere mensen, want je hebt een flink aantal veteranen gesproken en één niet-veteraan. Ja, en Olaf dan, hè? Dus er zijn twee niet-veteranen in het boek die aan bod komen. Maar hoe hebben jullie die selectie gemaakt? Want het is van soldaat tot generaal, oud, jong. Hè? Hoe hebben jullie die mix tot stand gebracht? Is er nog veel discussie over geweest?
Nee, maar het is mooi dat je het ziet, want dat was ook juist de bedoeling. We wilden ook een dwarsdoorsnede hebben. Hè? Want een generaal zal een missie anders beleven dan een jonge soldaat.
Ja.
En je wil dat hele scala pakken. Dus dat was criterium 1. Criterium 2 was dat we wilden echt het hele tijdvak doen. He, dus je wil mensen vanuit Uruzgan hebben, maar je wil ook mensen hebben vanuit Nederlands-Indië. Je wil ook mensen vanuit Korea. Nou, dat is met name die oudere conflicten wordt gewoon lastiger, omdat die mensen er niet meer zijn. We hebben in één of twee gevallen hebben we ook teruggevallen. Heb ik teruggevallen op een interview wat ik langer geleden gehad heb, waar ik informatie bij gezocht heb nog. Omdat he, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog veteraan, die is helaas niet meer onder ons, die is overleden. Maar dus we wilden dat verschillende, al die verschillende mensen. Ja, en de discussie is er niet zo veel geweest. Want je voelt op een gegeven moment allebei wel een beetje aan van waar zitten de gaten nog? Niet alleen wat betreft missies, maar je wil ook een mix hebben van niet alleen maar mannen. Je wil ook vrouwen. Nou, dat is hartstikke goed gelukt. Je wil mensen die misschien heel erg diep zitten geestelijk, met wie het niet goed gaat. Maar ik wilde ook nadrukkelijk wel de verhalen van mensen die vertellen van ja, dit heeft mij enorm veel gebracht. Ik ben hier heel veel wijzer en rijker van geworden. Juist om ervoor te zorgen dat het beeld wat we schetsen veel verder gaat dan dat clichébeeld wat er, vind ik, in best wel een hoop media is van de veteraan. Namelijk, de veteraan, dat is een mopperende oude man die in een stoel zit met geestelijke problemen. En die met een beetje pech of te veel drinkt of zijn vrouw in elkaar slaat of allebei. Ja. Je wil echt recht doen aan die hele waaier van mensen en ervaringen.
Er zijn zo'n 100.000 veteranen. En er is een klein percentage die problemen heeft. En daarvan weer een kleiner percentage. Ik geloof 10% die problemen heeft, die last heeft van zijn missie. En van die 10% een procent of 3-4 die echt heftig last hebben van die problematiek. Nou, als je het over 100.000 veteranen hebt, dan zijn er dus 9.000 mensen met wie het goed gaat. En van alle mensen met wie ik zelf op missie ben geweest. En Olof heeft natuurlijk een hoop geïnterviewd van die veteranen. Ook voor zijn vorige boeken. Zie je toch dat heel veel mensen juist heel veel kracht halen uit die missie. En het ze een richting geeft. He, wat leer je ervan en hoe neem je dat mee? En ja, zo kwamen we eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje als vanzelf op een aantal mensen. En soms kwam je ergens en dan kreeg je een tip. En dan dat leverde soms ook nog hele interessante zijstraten op.
Dat is het mooie van dit soort projecten. Hè? Dat je als ik noem het maar een beetje de stapstenen techniek. Mm-hmm. Je staat op die ene steen en wat Niels zegt, je ontmoet iemand. Je denkt, dat is ook mooi. En,
het is organisch gegroeid eigenlijk.
Ja, je laat je dus een beetje meevoeren door wie je tegenkomt. En natuurlijk zijn er mensen waarvan je ook zegt van, het zou heel tof zijn als die zouden willen. En dat zijn dan, ik noem maar een beetje de cadeautjes van de research.
Ja.
We hebben ook bijvoorbeeld in het boek Hans van Gientsen benaderd. Een hele bekende militair natuurlijk. De oud-inspecteur-generaal der krijgsmacht. Maar ook de commandant van Tjora. Of de commandant van de Taskforce Uruzgan ten tijde van de slag om Tjora. Waar die behoorlijk de wind van voren heeft gekregen in sommige media. Ja, en dan is het heel bijzonder dat zo iemand zegt van joh, kom maar langs. En die dan echt het hele verhaal doet. Inclusief alle emoties die hij erbij heeft gehad, maar ook inkijkjes in hoe hij dat beleefd heeft, hoe dat ging. Dat is fascinerend. En dito, we hebben op een vrij laat moment nog een verzoek neergelegd bij commandant de strijdkracht Onno Eichelsheim. Ja, en een week later zaten we er.
Ja.
En ook die laat zich ook op een manier zien, zoals denk ik heel weinig mensen hem ooit hebben gezien in het publieke domein. En dat vind ik heel mooi. Ook daar respecteer ik ook die militairen heel erg voor. Of oud-militairen. Het is nogal wat. Er komen twee mannen over de vloer. En die vraag je het hem van het lijf. Die komen echt ook op hele privé, emotionele kanten. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat zonder uitzondering des persoons heeft iedereen gewoon echt openheid gegeven.
Ja, echt een stukje van jezelf laten zien.
Zie jij, want dat persoonlijk camera loopt. Dat persoonlijke, dat is wat bij mij ook inderdaad binnenkwam. Want ik wil dadelijk even wat dieper ingaan op een aantal specifieke gesprekken. Maar ik dacht van, oh jee, een boek over veteranen. Hè? Van, veteranen, hoe is het dan om PTSS te hebben? Maar ja, dat clichébeeld, daar zijn jullie gelukkig niet in meegegaan. Er is natuurlijk wel veel leed wat ook de revue passeert.
Wat ook de aandacht verdient. Maar ik denk dat je veteranen tekort doet als dat het beeld is wat je iedere keer in de media schetst rondom Veteranendag.
Ja, wat ik op zich ook bijzonder vind, dat er ergens staat inderdaad 3-4% heeft er dan last van. Maar iedereen is veranderd, hè? Ja. Positief of negatief. Ja. Dat vond ik wel een mooie zin. En ik, want jullie beginnen het boek ook ja, jij opent, hè, dat je even uitlegt waarom je dit boek wilde maken. We gaan niet alles weggeven natuurlijk in dit interview. Maar daarna komt er een professional aan het woord. Hè, iemand die wat meer weet over militair. Ja. Want, en daarna zijn het allemaal persoonlijke verhalen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om Tine Molendijk aan het woord te laten of om haar te spreken?
Nou, Tine Molendijk is een autoriteit op het gebied van, als het gaat om PTSS, moral injury, dingen die militairen bezig kunnen houden. Maar we vonden ook belangrijk, omdat het een hoofdstuk is waar je iedere keer op terug kunt vallen, dat als je bepaalde dingen leest, bepaalde uitspraken die er gedaan worden, dat je ze kunt plaatsen in een kader wat uitleg geeft aan wat iemand meegemaakt heeft. Je kunt niet, mensen die niet op missie zijn, kunnen je prima begrijpen. Maar je hebt soms wel dat kader van haar nodig om te begrijpen waar het uit voortkomt. En dat vonden wij best wel belangrijk.
Ja.
Ja, ik denk dat zij ook heel goed. Je haalt die uitspraak al aan. Iedereen is veranderd. Dat is heel mooi, want verandering hoeft niet negatief te zijn. En zelf vind ik een van de inspirerende dingen die eruit komen, dat zelfs de mensen die we spreken die wel issues hebben, die wel PTSS hebben of wel een moral injury, dat die ook weer heel erg laten zien van die mentaliteit die er in heel veel militairen zit, van oké, vallen, maar ook weer opstaan en doorlopen. Hoe die mensen toch weer hun leven oppakken en daar een nieuwe invulling in geven. En dat is natuurlijk iets wat voor ons allemaal inspirerend is. Want geen leven is zonder tegenslagen of verdriet. Maar het gaat er ook om hoe jij daarmee dan mee omgaat en hoe je verder gaat.
Ja. Nou, wat me ook opvalt in het boek is dat over de heftige dingen die er gebeuren, dat die aan bod komen. Maar ook Eichelsheim, de CDS, die ook zegt, ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar met kerst was ik het liefst met mijn mannen en vrouwen in Afghanistan. Ja. Hè? En zo staan er meer getuigenissen van dat het ook gewoon het gevoel hebt dat je leeft. En je had volgens mij ook in een eerdere gelegenheid zoiets gezegd. Hè? Dat ik ook een beetje taboe, hè? Als de kogels om je heen fluiten, heb je in ieder geval wel het gevoel dat je leeft.
Nooit voelde ik me zo'n leven als de dag dat ik dacht dat ik doodging.
Ja. Ja. Oké, dan wil ik nu even wat ingaan op een aantal personen wat meer in de diepte. We gaan natuurlijk niet alles weggeven, want mensen moeten lijkt me het boek lezen. Hè?
Nee, dat zou best fijn zijn. Ja,
ja, ja precies. Dus, nou ja, goed. Ik ben een objectieve, onafhankelijke journalist natuurlijk. Maar ik gun jullie al het beste. Maar ik denk zonder gekheid dat het gelezen moet worden. Alleen wat ik zelf even confronterend vond. Ik ben al gewend als journalist bij de Militaire Courant dat we militairen altijd alleen bij de voornaam noemen. Hè? Tenzij het echt de...
Oh, dan moet je me echt niet... don't get me started, zou ik bijna zeggen. Want dat is echt inmiddels zo'n onzinnig verhaal geworden. Dat de basis van die regel komt uit Uruzgan. Mm-hmm. Het idee was destijds, laten we dit doen, want we moeten ons zorgen maken over het feit dat familieleden van die mensen, of zij zelf, dat zij hinder gaan ondervinden thuis.
Ja.
Nou, destijds was dat al best wel in die zin waren daar vragen bij. De MIVD, Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die heeft in de eerste 2 jaar rapporteerden ze over het aantal incidenten wat er met mensen thuis was. Ja. Dat was minimaal. Dat was een heel laag aantal. En bovendien, als ze die dan doorzochten, dan kwamen ze erachter dat het heel vaak ook gewoon zijn oorzaak in iets anders vindt. Dat er iemand inderdaad bedreigd was, maar omdat hij een weekend eerder in de kroeg had lopen chansen met de vriendin van iemand met wie je beter niet kan chansen, te noemen. Dus weet je, en daarna is dat soort doorgelopen dat echt alles en iedereen die ook maar wat met defensie te maken heeft, dat die alleen maar met zijn voornaam en zijn rang wil. Terwijl, weet je, heel veel dingen. Ik vind dat zelf echt, nu praat ik een beetje met het journalistenpetje op. Maar bedoel, dat is echt op een gegeven moment dat je foto's op Instagram zat van de nieuwe commandant van de Enhanced Forward Presence in de Baltische Staten. De overste Jan neemt het commando over. Denk ik, hou op. Mm-hmm. Weet je, laat zien. Je hoeft toch niet bang te zijn. Ik bedoel, een van de dingen die je als militair moet zijn, is dat je niet bang moet zijn en ook gewoon moet durven staan. En in dit geval, weet je wel, laat je dus dat hele verhaal zo over die anonimiteit, het is echt, hou
op. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, omdat ik heb destijds in Uruzgan een weblog bijgehouden voor Defensie. En toen vroeg ze ook of ik onder een pseudoniem wilde schrijven. Ja. En zei ik, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon mijn naam en achternaam. Want de essentie van onze democratie is dat wij open zijn over wat we doen. En je elkaar daarop aan kunt spreken. En wij spreken elkaar daarop aan. Wij doen dat niet in de vorm, ik ben het niet met je eens. Ik pak een Kalashnikov en ik geef je repliek. Weet je wat? Dat is niet wat wij doen. En als je daarin gelooft, dan moet je daar ook voor staan, inderdaad.
Ja. Je ziet het, de samenwerking met Niels is heel logisch. Want we zijn het weer roerend eens.
Ja, terwijl je ook gewoon zo verschillend zijn, maar wellicht complementair. En daardoor is het boek misschien zo geworden als het is.
Absoluut.
Nou ja, ik misschien is het even niet helemaal on topic wat betreft dit gesprek, maar ik hoor wat je zegt over voor- en achternamen. Maar als ik nu concreet naar dit boek kijk, ik heb hier gewoon voor- en achternaam. Ja, ik durf die naam hier eigenlijk niet uit te spreken, want er worden gewoon superpersoonlijke dingen gezegd. Maar goed, er is één persoon die jullie dan interviewen, Ad heet hij. En die vertelt enorm veel over zijn privéleven. En ik vond het gewoon eigenlijk heel heftig. En ja, dat was voor mij ook een van de eerste gesprekken, meen ik. Want dat was nodig voor het boek. En Ad vond dat ook, ja, die is daarin meegegaan. Ik neem aan dat dat allemaal geaccordeerd is, maar...
Nou, Ad, we kunnen gewoon zeggen hoe die heet, hè? Want bedoel, hij heeft ook in meerdere media ook gewoon met volle naam Ad van der Kreken. Ad van der Kreken is een intelman van huis uit.
Inlichtingen.
Fantastische carrière gehad. Voormalig Joegoslavië, Afghanistan. Echt een hele bijzondere man. Nou, het is een oud-collega van Niels, dus Niels kent hem persoonlijk heel goed.
Maar mijn laatste commandant was het.
Ja, ik heb hem altijd een beetje de draad bijna in alle boeken die ik tot nu toe geschreven heb. Want op een of andere manier dook hij alleen bij de treinkaping nog niet op. Want toen zat hij op het VWO volgens mij. Maar daarna wel in twee boeken heeft hij ons te woord gestaan. Heel uitgebreid en heel open. Het is een heel heftig verhaal wat Ad verteld over hoe hij PTSS oploopt en daar eigenlijk jarenlang voor op de loop blijft. Maar weet je, waar het om gaat is volgens mij dat als je zo'n gesprek voert, dat je dat gesprek op een integere manier voert. Dat je daar integer mee omgaat. Want we hebben echt wel allerlei details die je ons verteld heeft hebben we eruit gelaten. Uit een soort idee van ja, maar dat hoeven mensen echt niet te weten. En die tekst is naar hem gegaan. Is ook naar zijn nieuwe vriendin gegaan. Want een van de elementen is het feit dat hij eigenlijk heel lang in een huwelijk is gebleven waar hij ongelukkig was en waarin hij dus niet zijn verhaal kwijt kon. Dat is dus heel zegt heel veel over waarom hij ook zo lang wellicht daarmee is blijven lopen. En hij heeft dat gelezen en heeft gezegd, ja, maar het is goed zo, dit wil ik. Kijk, je kan het ook omdraaien, het feit dat hij nu... Dat hij nu bij ons ook zijn verhaal doet, brengt hem ook iets. Ja. He, dat verhaal, ja, het is een beetje ter buiten jargon, maar dat verhaal mag er nu gewoon zijn. Hij heeft ook niets om zich voor te schamen, op geen enkele manier. Is dat lastig? Ja, absoluut. Want je gaat met iemand om die wij allebei goed kennen, die we enorm hoog hebben zitten. Want het is echt een fantastische kerel. Dus dat maakt alleen maar meer nog dat wij... ook, zullen we zeggen, het beste van ons professionele zelf willen geven in de omgang met hem.
Maar er zit er, ik denk ook dat je langzaam maar zeker een besef bent gaan zien dat het delen van die verhalen anderen ook helpt om je verhaal te delen, om open te zijn. Dat is één. En de tweede is denk ik de manier waarop je vraagt. Heel vaak in de journalistiek zie je, ik ben niet zo'n fan van Sven Kokkelman als interviewer, omdat hij heel vaak gewoon zit op ik moet weten wat er in jou omgaat. En als je kijkt naar Sven Kokkelman of je kijkt naar Wilfried de Jong. Wilfried de Jong is niet op zoek naar de sensatie van de sporter die doping gebruikt. Die probeert te begrijpen hoe iemand zo ver gekomen is dat die doping is gaan gebruiken, terwijl die weet dat het niet mag. Er zit een persoonlijke interesse, echt een persoonlijke interesse. En wij zijn deze verhalen ook ingegaan met echt een interesse in de mensen zelf. Niet een oordeel over wat je gedaan hebt, wat je beleefd hebt, wat je gezegd hebt, wat je gedaan hebt.
Nee, dat herken ik ook heel erg. En daarom komt het misschien ook juist zo dichtbij. En jij noemde net het woord integer. Dus dat is bij mij helemaal niet aan de orde dat ik daar aan twijfel. Maar ik heb meer het idee van, het komt zo dichtbij dat het meer gewoon een soort intiem gesprek is tussen twee vrienden, weet je wel. Waar ook niemand bij hoeft te zijn. Maar goed, dat is misschien het medium boek. Hè? Dat je het juist nu wel hopelijk met veel mensen kunt delen. Maar ik hoop dat jullie mijn ongemak daarbij...
Het mag ook ongemakkelijk voelen. Kijk, uiteindelijk het onderliggende doel voor mij in ieder geval was... laten zien wat er met de mensen gebeurt... die wij als BV Nederland dit werk laten doen. Dat besef is er in Nederland denk ik heel vaak niet. En misschien in andere landen ook. Niet, omdat het... Kijk, voor Niels, dat is de wereld waar hij uit vandaan komt. Hè? Voor Niels is dit gesneden koek, wat dat betreft. Maar voor mij, ik heb heel veel het voorrecht gehad... om de afgelopen 6 jaar heel veel mensen te mogen spreken... die mij ook hebben meegenomen in hun wereld. Die mij het vertrouwen hebben gegeven om ook iets over zichzelf te vertellen... en bloot te geven. Maar voor de gemiddelde mensen hebben geen idee. En ik denk dat als je beseft wat de prijs is die sommige mensen betalen... wat voor hun inzet voor het doen van dit werk... dat dat bijdraagt aan het respect wat je voor die mensen voelt en ook de waardering die mensen krijgen. Ja. En nou ja, dat is iets waar wat we allemaal willen, maar zeker die militaire beroepsgroep af en toe ook zegt van we willen meer waardering en erkenning. Ja,
in een van die verhalen zegt ook iemand begrijpen is vergeven. Mm-hmm. En juist als mensen bereid zijn om alles te geven en we in staat zijn om mensen echt te begrijpen, dan kun je ook dichter bij elkaar komen. Ja. En ja, we hopen wel dat is wat dit boek ook gaat brengen. Ja. Praat eens gewoon met andere mensen.
Precies. Nou ja, er zijn heel veel boeken al over veteranenoorlog en wat erbij hoort verschenen. Maar dit is denk ik wat dat betreft een unieke stem die die te horen valt.
Hopen we wel.
Ik wil nog ook even ingaan op Alwin. En ik ga ook weer heel stoïcijns alleen zijn voornaam noemen aan jullie om dat aan te vullen. Dat is ook een ontzettend heftig verhaal. Hè? Want hij heeft... Ja, het lijkt bijna een soort film dat hij op een gegeven moment... wordt die adviseur van de minister van Defensie in Burundi. Ik wil niet alles weggeven, maar... Ja, maar hij is enorm betrokken, maar ook... Ja, ik vind wel toch ook... Ja, teleurgesteld. Ik wou het woord bitter probeer ik te vermijden. Maar in de overheid en de legerleiding.
Nou, hij is zeker niet bitter. Hij heeft alleen moeite te begrijpen hoe we de dingen hier doen. En ik denk als je dat verhaal van Alwin ook leest. Even. Er zijn mensen die zijn een maand ergens geweest. En dan is het, kan het een missie zijn. Er staat een verhaal in van Rob Krekelberg over zijn goede vriend van Alwin. Die is 6 weken ergens geweest. Super heftig verhaal.
Mm-hmm.
En Alwin die heeft 8 jaar in Burundi gezeten. Ergens heeft hij daar zijn hart verloren. Heeft daar een vrouw gevonden. Maar terug in Nederland realiseert hij dat hij nooit meer helemaal Nederlander zal zijn. En een Burundees zal hij ook nooit meer worden. Dus die zweeft een beetje tussen twee werelden in. En daar probeert hij zijn weg in te zoeken. En dat vindt hij lastig. Ja. Wat heel begrijpelijk is. En ik denk ook dat het heel goed is om te realiseren. Klinkt heel gek, maar ik moest heel erg aan Kafka denken. En Kafka vinden we humoristisch, hè? Maar de gedaantewisseling van Kafka, waarin een man verandert in een kever, wat niet gebeurt, dat kan niet, dat is absoluut onmogelijk. Daar heb ik heel vaak over gedacht. Dit gaat misschien wel over iemand die iets meemaakt, wat zijn omgeving niet meer begrijpt. En op een gegeven moment neemt zijn omgeving afstand van hem.
Ja.
Weet je? En in dat proces, hoe langer je weg bent, 8 jaar Burundi is echt een hele andere maatschappij. Weet je? En dan maak je daar ook nog natuurlijk maak je in 8 jaar een aantal bizarre dingen mee. Nou, er staan er een aantal in het verhaal waarvan je wel begrijpt. Dat je daarna wel even wat moeite hebt om de vertrouwen te hebben in de politiek. Ja.
Maar ik kreeg er bij dit verhaal het gevoel van alsof je er alleen ook voor stond. Hè? Terwijl
hij zat er ook alleen.
Maar een hele honderden mensen stonden er eigenlijk ook in theorie misschien niet in praktijk om hem te ondersteunen. Maar hij voelde zich alleen daar. Ja, ik vond dat heel...
Natuurlijk een situatie waarin twee ministers van Defensie en Ontwikkelingssamenwerking die komen langs. En hij bereidt die minister van Defensie van Burundi voor op dat diner, op hoe je met Nederlanders omgaat. En blijkbaar hebben de twee ministers een andere agenda. De een ligt te slapen, de ander die gaat voetbal kijken, want het Nederlands elftal moet spelen. Ja, dan schaam je je. En dan heb je niet echt het gevoel dat je Nederland kunt bellen om een probleem. Tenminste, ik zou dan niet het gevoel hebben dat je Nederland even kunt bellen om een probleem op te lossen.
Ja, maar toen ik dat las, daar had ik een beetje plaatsvervangende schaamte. Want als je even de timeline gaat, kun je reconstrueren welke minister dat is en was. En ik ga hem nu niet noemen. Ik heb ook niet trouwens proberen te achterhalen. Maar dat is wel heel ranzig. Hè? Dat mensen daar, godverdomme, sorry dat ik het zeg, gewoon daar in die extreem heftige wereld zitten.
Maar ja, dat is natuurlijk ook een mooie, nu spreekt de journalist wel, maar het journalistieke mooie. Op het moment zelf zal niemand zijn vingers daaraan branden. Er zal geen Alwin of wie dan ook betrokken is bij dit soort situaties, zal nooit meteen vertellen van nou, wat er nou gisteravond gebeurd is. Die minister die ging liever voetbal kijken dan dat hij gewoon deed ervoor die er was hier. Maar spreek je mensen zoveel jaar later, dan plotseling krijg je te horen, oh, dus zo is het gegaan. En dat vind ik een van de meest fascinerende fenomenen het verhaal wat we hebben gehad met Hans van Gienzen. Dat je hoort zijn frustratie die hij heeft gehad over het gebrek aan dekking vanuit Den Haag, vanuit politiek, vanuit de militaire top. Als op een gegeven moment zijn mensen of andere militairen enorm onder vuur kwamen te liggen. Dat hij ook dat in detail beschrijft ja, hoe er op hem gereageerd werd als hij dat dan wel deed.
Ja.
En dat is fascinerend. Dat je plotseling denkt van de kijkjes achter de schermen die je krijgt van die wereld. Ja, dat zijn kijkjes die niet altijd even gepolijst en even geliefd zijn bij degene die
erover gaan. Gebeurt er in elk bedrijf gebeuren er dingen waarvan Studio Sport had het laatste aan de stok. Dat is eigenlijk van hetzelfde laken en pakken.
Precies, ja, zelfs bij de militaire courant gebeuren er bizarre dingen. Ja. Dus ze zijn wel allemaal maar mensen inderdaad. Nee, helden. Ik wil nog één veteraan eruit pakken. Dat is Amy van Zon. Want die heeft het ook heel erg over dat creativiteit haar helpt. Hè, om zich te uiten, om op dingen een plaats te geven. En andere veteranen die hebben dat ook. En daar lees ik ook over. En ik denk dat jij daar ook een mooi voorbeeld van bent. Want jij bent eigenlijk de ultieme veteraanschrijver. Ik weet niet wat ultiem is, maar je bent het in ieder geval. Want ik weet niet, maakte op een gegeven moment, wie heeft het gesprek gevoerd? Olof of Niels? En dat was me niet altijd duidelijk, maar wie heeft er met Amy gesproken?
Ik. De meeste gesprekken waren we samen aanwezig. Amy kon jij niet. Dus dat hadden we ook. Ik geloof, uiteindelijk heb ik die week iets van 6 interviews in 1 week gedaan. Daar moet ik ook wel eerlijk van zeggen. Daar was ik zelf ook wel gewoon helemaal gesloopt.
Ja.
Gewoon omdat je toch ook, maakt niet uit over welke missie het gaat. Je kunt altijd dingen die zij zeggen projecteren op je eigen. Dit heb ik ook meegemaakt, alleen in een iets andere vorm. Of op een iets andere plek. Iets andere tijd. En Amy doet al jaren inderdaad heel veel creatieve dingen. Ze is ook dit jaar genomineerd. Ze staat op de shortlist voor de Witte Anja-prijs, begreep ik. Dus dat was, dat was gewoon mooi. En het is gewoon, ja, zij is ook in het dagelijks leven een verhaal apart.
Precies, dat zou wellicht kunnen. Maar kun je ook even wat dieper ingaan op hoe haar creativiteit haar helpt? Hoe dat haar menings- of haar uitingsvorm is?
Ja, het is jammer natuurlijk dat Amy er zelf niet bij is nu. Ik denk dat Amy eigenlijk altijd al iets van creativiteit in zich heeft gehad. En dat zij op zoek is gegaan, heel bewust naar, als je verhalen van veteranen wilt vertellen, hoe kan dat dan? Je kunt het opschrijven, je kunt er muziek over maken. En ze heeft Your Song heeft ze bijvoorbeeld ook gedaan. Ze heeft nu die Helmen vol verhalen expositie mm-hmm. die ze doet. Ze gaat iets van een comedy ding wil ze doen. Dus dat mensen eigenlijk grappen gaan vertellen over hun missie. Dus ik denk dat het creatieve heel erg in haar zit. En ik denk dat het voor haar geldt dat het een manier is om over het onderwerp te praten. Wat ook voor haar ergens gevoelig ligt. Haar verleden ligt ergens gevoelig. En door het in een ander perspectief te plaatsen, kan ze er open over zijn. Ik denk dat is wat er wat haar tot die creativiteit leidt.
Nee, ik denk wat voor haar geldt, maar dat is natuurlijk eigenlijk, daar komen we een beetje terug op waar we het eerder over hadden. Als je het opschrijft of als je het tekent of als je een mooi beeld maakt, een beeldhouwwerk, dan is het verhaal er. Hè? Heel veel van die verhalen die worden toch door mensen weggestopt of ze voelen zich alsof hier moet ik het maar niet meer over hebben, want dat is zo vervelend voor mijn familie. Mijn vrienden zitten er ook niet meer op te wachten. Het is wel goed. Nu mag het er dan zijn. En dat. Maar ik denk ook dat we wel, dat is ook mensen die voor het boek hebben gesproken, maar ook al mensen die ik in een eerder stadium sprak. Het is ook een heel, heel fascinerend contrast dat mensen die voor een deel hun taak is vernietigen, dingen kapot maken, dat die als ze dan daarmee klaar zijn, dat ze gaan creëren, dat ze gaan maken. Mm-hmm. En of dat nou gedichten schrijven is of muziek maken. Het is een heel mooi tegenwicht tegen wat je eerder hebt gedaan. En dat ik denk wel, dat ben ik met Niels wel eens, dat kan ook niet helemaal toeval zijn, dat zoveel mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Het geeft denk ik ook een bepaalde rust van ik kan niet alleen maar stuk maken, maar ik kan ook creëren.
Ja. Duidelijk, ik denk inderdaad wat creëren betreft dat een Helmen vol verhalen een ultiem project daarvoor is. Dus mensen, ga er allemaal naar kijken, zoek het online op. En je kunt het zelfs fysiek bezoeken. Dus een aanrader.
Ja, op dit moment bij het ministerie van Defensie geloof ik. Ik weet niet waar ze hierna naartoe gaan.
Ja, ik probeer een soort tijdloze opname nu met jullie te maken. Nee, hoef je sorry te zeggen. Jij moet gewoon zeggen wat je wil. Maar inderdaad,
het is vandaag.
Ze gaan heel het land door inderdaad volgens mij. En daar zijn ze energiek mee bezig. Oké. Ik heb gewoon wel een goed indruk van jullie gekregen en ook van het boek. Hartelijk dank daarvoor. Het boek is er nog niet. Wanneer verschijnt het?
16 juni. Vanaf 16 juni in de winkel. En natuurlijk voor alle mensen die Veteranendag bezoeken, ook daar is de gelegenheid om het boek te kopen. En we zullen daar op een mooie, gepaste manier ook aanwezig zijn. Dus ja, we zijn heel benieuwd. We hopen dat de mensen die het gaan lezen net zo geraakt zijn als jij. En dat is niet uit effectbejag, maar omdat we denken dat mensen dan echt gevoel krijgen bij al die mooie en bijzondere mensen die wij hebben mogen spreken.
Mooi, ja, het is 16 juni.
En 15 juni presentatie in Bronbeek. Natuurlijk ook een prachtige locatie voor een boek als dit, hè? Het militaire tehuis eigenlijk.
Lijkt me ook inderdaad. 2023, ik noem het jaar er maar even bij. Ja. En dan de laatste zaterdag van juni, dan is net Veteranendag waar Olaf het over had. Dus nou, komt allen. Hartstikke goed. Dan heb ik nog even een...
Ja, wij zijn er.
Nou, hartstikke mooi.
Olaf voor het eerst volgens mij, of niet?
Ja, dat is wel een slechte om te biechten. Maar,
Dan hebben we een scoop. Oké, nou, ik hoop dat je het interessant vindt. En dit boek gaat in ieder geval absoluut de interesse wekken. Dat is duidelijk. Even nog een praktische vraag. Want het boek is er fysiek nog niet. Maar ik heb als voorbereiding op dit gesprek een PDF gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Maar klopt het dat er geen foto's in zitten?
Ja. Nee, we hebben in dit geval daar wel voor gekozen. Dat is niet heel bewust of onbewust. Maar het is een boek zonder foto's in dit geval.
Ja,
we hebben het er wel over gehad met de uitgeverij. En persoonlijk zat ik op het standpunt dat als je een portret schrijft van mensen, dan moet het beeld moet komen van wat je schrijft. Mm-hmm. En ja, niet van het fotootje. Maar we hebben wel over gedacht om te kijken of je foto's kon krijgen vanuit de diensttijd. Dus toen je ergens was. Maar zeker omdat we al die missies hebben van de Tweede Wereldoorlog tot nu, krijg je eigenlijk een beetje een weerwar aan foto's. Dan kun je niet een consistentie in de foto maken. En dat is dan ook zonde. Dat maakt het, ja.
Helder, nou, ik snap de keuze. Nou, het boek heet Sporen, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar als de mensen aandachtig geluisterd hebben, dan snappen ze hoe ver dat van komt. Ik dacht Sporen, nou ja, ik dacht ook, maar het spoort ons ook wellicht aan om ons wat meer in de veteranen te verdiepen. En over hun wereld na te denken. Dat had ik er ook uitgehaald.
Zo had ik hem nog ineens gezien, maar zo zie je maar weer. Iedereen kan zijn eigen interpretatie dan geven. Dus dan is dat een goede titel.
Veel en weer gepingpongd over de titel. Ik weet even niet meer wat er allemaal voorbij gekomen is aan titels. En op een gegeven moment kwam deze. Dat vond ik wel leuk. Ik liet hem toevallig vallen, maar ik ben natuurlijk oud-cavalerist. Dus ik droeg ook sporen. Ik droeg ook sporen.
Ja.
En nou ja, laten we ze in het boek na. Dus,
Oké. Nou, hartstikke goed. Olaf van Jolen, Niels Roelen, hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas Verzekeringen.